Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst waar dominee Gijsbert zich voorgaat. De muziek komt vanmorgen van Henk Kampel. Mijn naam is Alte Hoop, ouderling van dienst. We beginnen de dienst zo meteen met het zingen van gezang 26 vers 1. Maar eerst heb ik nog de volgende mededelingen. De kinderen mogen straks naar de kindernevendienst. De groepen 1 tot en met 3 gaan naar de hal en de overige groepen naar de achterzalen. De inzameling van de gaven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, maatschappelijke dienstverlening. De tweede collecte is bestemd voor kerk en eredienst. Aan de uitgaven kunt u uw bijdrage geven aan de zending. De bloemen gaan namens ons allen ter bemoediging naar mevrouw Van Horen Scholten. Vanavond om 7 uur is er een gezamenlijke dienst in de serie Rabbijnse Concepten. Voorganger is dominee Gijsbertsen en het thema Het licht van de Messias, een alles omspannende droom. Volgende week zondagmorgen gaat dominee Van Veen uit Steenwijk en Wolf voor. Namens de kerkraad wens ik u en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Over zijn knecht, dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt. We zingen verder, lied 26, de versen 3 en 4. We zetten de dienst voort met gebed van verontmoediging, genadeverkondiging, aanwijzingen ten leven. We zingen telkens daarop reagerend een vers van lied 449, respectievelijk vers 1, vers 3 en vers 5. Dit is wat wij van God hebben horen verkondigen, wat we u verkondigen. God is licht en in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Laten we bidden. En iedere keer weer, Heere God, gaat uw licht op, ook deze dag. En de zon wijst naar uw woord. En zo donker kon het niet zijn, of de maan was daar. Maar hoeveel moeite moet u doen om ons los te weken uit het duister en mee te gaan in uw licht. Wij belijden u, al ons vasthouden aan het donker. In Jezus' naam. Amen. onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Geloof dit evangelie en leef ermee. Doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt, ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar, de waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt, in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Samen bieden om de opening van het woord. Vader God, dank u wel. U zet ons in uw licht. Altijd weer. U trekt ons uit het donker. U geeft nooit op. En het licht van uw woord mag schijnen, ook in dit ochtenduur. Hier in de kerkzaal, met de kinderen in de nevendienst. En laat het zo schijnen. Dat het licht in onze harten valt en wij ons eraan overgeven en het door ons heen gaat vallen naar buiten en mensen het aan ons zien. Open dan uw woord voor ons door de kracht van uw geest. Schenk uw licht in uw Zoon, in het woord dat vlees geworden is en in het woord dat wij horen en overdenken. Uit genade. Amen. Aan de orde in de nevendienst op het leesrooster staat vandaag Matteüs 4, vers 12 tot en met 22. Dat wil ik nu eerst lezen. Daarna zingen we lied 25, vers 1 en vers 2... En dan vraag ik jullie om nog even te blijven zitten voordat je naar de nevendienst gaat, want dan horen we nog even iets over het adoptieproject dat wordt gestart. Jullie hebben daar wel wat van kunnen horen. Matthäus 4, vers 12 tot en met 22, gevolgd door Lied 25, vers 1 en 2. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Capernaum aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: land van Zebulon en Naphtali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister, het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Rens Huisman. Ik wil u vanochtend iets vertellen over een adoptieproject dat we zijn gestart. We hebben twee kinderen in het Open Hof geadopteerd. Het is Kine voor de kindernevendienst, die ziet u links. En Jason voor de jeugdkerk aan uw rechterhand. We hebben de kinderen geadopteerd omdat we de beide collectes van de kindernevendienst en van de jeugdkerk een concreet en tastbaar gezicht wilde geven. Ja. Kine, die is 9 jaar. Hij woont in Haiti. Hij is katholiek opgevoed. En hij woont met zijn ouders en zijn grootouders in een huis. Een klein huisje. Jason, die is evangelisch. Is 9 jaar. Of 10 jaar geloof ik. Ja, 10. Woont in Guatemala. En zijn ouders zijn gescheiden. Hij woont met zijn moeder en zijn broertje in één huis. We hebben de kinderen geadopteerd via Woord en Daad. Dat is een christelijke adoptieinstelling. De kinderen krijgen dan ook christelijk onderwijs. Ze krijgen voedsel en medicijnen als dat nodig is. Voor de kindernevendienst collecteren we 3 à 4 keer per jaar voor het adoptiekind. Vandaag is een van die collectes. En voor de jeugdkerk collecteren we gewoon het hele jaar. Ik wil graag de collectes van harte bij u aanbevelen. En mocht u vragen hebben, kunt u mij aan het eind van de dienst ze stellen.
Dankjewel, Rens. Nou, zomaar iemand erbij, hè? Bij jullie in de nevendienst eigenlijk. 2 erbij. Mogen jullie naar de nevendienst toe gaan? Ik kan precies niet zien, Henk, je zit achter die bloemen. We zingen zometeen lied 25 opnieuw, vers 3, 4 en 5. En ik lees nu de tekst waar net al naar verwezen werd in Matthäus, de tekst uit Jesaja. Dat is een tekst uit Jesaja 9. Ik begin te lezen bij hoofdstuk 8, vers 17. En lees dan tot en met hoofdstuk 9, vers 6. Ik stel mijn vertrouwen in de Heer, hoewel hij zich voor het volk van Jacob verborgen houdt. Ik heb mijn hoop op hem gevestigd. Ik ben met de kinderen die de Heer mij heeft gegeven een teken voor Israël. Een zinnebeeld van de Heer van de hemelse machten die op de Sion woont. Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren, elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden, ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis. Spreek uitsluitend volgens deze woorden, waartegen geen bezwering bestand is. Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis. Donker en somber is het, nacht overal. En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen. Zoals het land van Zebulon en Naphtali in het verleden smadelijk bejegend is, zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het overjordaanse en het domein van andere volken. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. Zalig wie het woord van God horen en het ook van harte bewaren. Halleluja. We sluiten straks aan op de prediking met gezang 292, lied 292. Gebeden van onze Heer Jezus Christus. Ik ben ermee groot geworden nog. De drie formulieren van enigheid. Ik weet niet of iedereen hier nog kan vertellen welke formulieren dat zijn. De Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Dordtse leerregels. Hier in Duitsland is nog voor te komen dat je als onderwijzer, als je aan de slag wilt, de drie formulieren van de enigheid nog voor je krijgt van het schoolbestuur. En dat je daar dan nog eerst je handtekening onder moet zetten. Deze drie formulieren hebben drie eeuwen lang, ze zijn uit begin 17e eeuw, de reformatorische theologie gestempeld. En als dat zoveel eeuwen met mensen meegaat, dan is dat ook maar zo niet weggepoetst. Het is de klassieke christelijke theologie geworden van de protestanten, zullen we maar zeggen. En hij is nog springlevend. In orthodoxe, reformatorische kerken is deze leer de grondslag. Maar ook, zij het in een nieuw en vrolijk jasje, in de evangelische kringen. En hij wordt ook nog steeds gepropageerd in de Alpha-cursussen. In deze klassieke christelijke theologie zie je altijd weer het vertrouwde schema. Er is de schepping. God heeft alles goed gemaakt. Dan is er de zondeval. De mens luistert niet naar Gods gebod. En er is de verlossing. Door Jezus Christus kan een mens worden gered. Gebaseerd uiteraard op Bijbelteksten. Wat betreft de schepping, daarover gaat het in Genesis 1 en 2. Wat betreft de zondeval, daarover gaat het in Genesis 3 en 4. Wat betreft de verlossing, daarover gaat het in het Nieuwe Testament. Op de keper beschouwd kan deze theologie dus met een heel dun bijbeltje toe. Genesis 1 tot en met 4 en het Nieuwe Testament. Kan Genesis 5 tot en met Maleachi, een behoorlijk stuk van de Bijbel, kan dat helemaal worden gemist? Nou, eigenlijk wel. Voor zover er in de drie formulieren van eenigheid citaten staan uit Genesis 5 tot en met Maleachi, staan ze allemaal in dienst van dit schema. Hoe goed alles door God is gemaakt, hoezeer de mensen de geboden van God overtreden, en hoe al die woorden die daar staan toch hun vervulling hebben in Jezus Christus. Genesis 1 tot en met 4 en het Nieuwe Testament. Daaraan heeft deze christelijke leer in feite genoeg. Zo is het ook uitgedeeld door de kerk in de loop der eeuwen. Die eerste vier hoofdstukken zaten er dan niet eens bij van Genesis. Alleen het Nieuwe Testament was eigenlijk al genoeg. God schiep de mens naar zijn beeld. De mens heeft het verbruikt. Maar Jezus is de nieuwe mens. Zoals gezegd, met deze boodschap ben ik ook zelf groot geworden en velen worden er nog mee groot. En ik had ook nooit het idee dat ik iets miste. Waar gaat het eigenlijk over in Genesis 5 tot en met de profeet Maleachi? Genesis 5 begint met te zeggen: dit is het boek van de wording van de geschiedenis van de mens. Boek van de geschiedenis. Genesis 5 begint met het noemen van namen. En het is het begin van een reeks van namen die niet meer ophoudt. Van mensen die door God gekozen worden, zogenaamde eerstelingen, om een belangrijke rol te spelen in die geschiedenis, in de wereldgeschiedenis. En een volk, die namen monden uit in een volk, maar die reeks zet zich ook door in dat volk. Een volk dat gekozen wordt om de eersteling te zijn, te midden van de wereldvolkeren, Israël. Het boek van de verkorenen, het boek van Israël. Nou, daar heb ik helemaal niks mee te maken. De wereldgeschiedenis, dat is maar een duister ding. Wat er allemaal in de wereld gebeurt, het gaat om wat er gebeurt tussen mij en tussen de Heere God. En Israël, Israël heb ik niet nodig voor mijn geloof. Ik heb genoeg aan Genesis 1 tot en met 4 en het Nieuwe Testament. Dus kom bij mij ook niet aan met vragen over de geschiedenis, de wereldgeschiedenis. Of vragen over Israël. Daarover staat niets in mijn drie formulieren van eenigheid. Inderdaad. Israël en de wereldgeschiedenis hebben letterlijk geen eigen plek in de reformatorische en evangelische theologie. Nou, behalve misschien in de eindtijd, in de toekomst. De kerk kent wel het woord heiden, Maar bedoelde daar de afgelopen eeuwen mee de buitenkerkelijken? De mensen die niet in Jezus geloven? Dat in de Bijbel, in die boeken waarover ik het nu heb, met heiden gewoon alle volkeren van de wereld bedoeld worden buiten Israël? En dat God een geschiedenis gaat van spanning en ontspanning tussen Israël en die heidenen, de volkeren. Dat ik zelf dus ook een heiden ben ten overstaan van Israël. En wat dat zou kunnen betekenen, dat ik heiden heet. Daarover gaat het niet in mijn klassieke christelijke theologie. Men vindt dat daar kennelijk allemaal maar wereld en behoorlijk politiek. En als iemand me daarom vreemd vindt of een beetje wereldvreemd, dan zeg ik, ja, dat is christen zijn eigenlijk ook een beetje wereldvreemd. Als je zo bent opgegroeid als ik, is het bijna eng om dan echt Genesis 5 tot en met Maleachi te gaan lezen en daarna te gaan luisteren. Te luisteren naar de profetieën van Jesaja vanmorgen. Die zijn niet bepaald wereldvreemd. Die zijn niet bepaald politiek neutraal. Daar gaat het niet om iets verticaals, de redding van de ziel, de weg van het menselijk hart. Nee, regeringen van Israël worden daarin aangesproken. Om op aarde recht te doen. En daarop worden ze geoordeeld. En ook koningen buiten Israël worden aangesproken. Een koning Cyrus, koning van Perzië, wordt door de Heere God zelfs zijn Messias genoemd. Zijn gezalfde. Deze heiden, deze koning, noemt God zijn herder die de Joden thuis moet brengen uit de ballingschap. Noem dat maar eens wereldvreemd of politiek neutraal. Gemeente, het gaat in de Bijbel maar een heel klein stukje over de schepping en over de zondeval. Het gaat in de Bijbel het meest over de geschiedenis. Onze mensengeschiedenis. En hoe God in de geschiedenis een weg zoekt naar zijn toekomst. Hij, onze God, is in de allereerste plaats de God van de geschiedenis. Zo heeft Israël hem leren kennen, als de God die met hen meeging. En van daaruit heeft Israël hem op een gegeven moment ook beleden als de schepper. Maar in de eerste plaats de God van de geschiedenis. Dat onderscheidt de Bijbel ook van alle andere werkelijkheden, godsdiensten, goden. En Jesaja heeft het over die weg, de weg van de geschiedenis. En die noemt hij de weg van het licht. En over die weg, de weg van het licht, de wereldgeschiedenis, ga ik het dus vanmorgen met u hebben. Een paar dingen erover zeggen, maar daarover gaat het hier in Jesaja en dus ook in Matteüs. Tientallen malen gebruikt Jesaja het beeld van het licht. En dan bedoelt hij het ware licht. Dan bedoelt hij dat licht dat God schiep op de eerste dag. Scheppingslicht. Er zij licht. Het is het licht dat rust in zijn woord, in zijn spreken. In tegenstelling tot de duisternis. Het licht wordt geroepen, het woord. De duisternis wordt geschapen. In Jesaja 45 zegt de Heer God het tegen koning Cyrus zo: ik vorm het licht en schep de duisternis.
Ik maak de vrede en schep het kwaad. En dat zegt hij natuurlijk vooral tegen Cyrus, omdat het een pers is. En de persen, en zij niet alleen, die dachten dat er twee verschillende soorten goden waren. Eén voor het goede, één voor het kwade. Maar de God van Israël zegt, nee niks. Ik alleen ben God. Zowel donker als licht komen bij mij vandaan. Hoe zit dat dan? Hoe kan dat dan? Wel, het werkwoord bara, het werkwoord scheppen, slaat in de Bijbel op de nog ongevormde oermaterie. En in die zin ook op duisternis. God schept, om zo te zeggen, het oermateriaal waarmee gewerkt moet worden. In de beginnen schiet hij hemel en aarde. Maar het is nog helemaal niks. De aarde heet daar woest en leeg en duisternis ligt over de vloed. Dat is Genesis. Is er wel iets mee te beginnen? Het ligt er bij wijze van spreken bij als een brok ruw, onbewerkt marmer in het atelier van een kunstenaar. Wat zou hieruit kunnen ontstaan? Hoe te beginnen? En op een gegeven moment, als hij dan een idee heeft, als hij een visioen heeft, pakt hij de hamer, pakt hij de beitel en geeft een eerste klap. Er zij licht. Het is begonnen. Ik vorm het licht. Dat is atelierwerk. Ik vorm het licht. Ik maak de vrede. En daar is hij nog steeds mee bezig. Het is nog steeds niet af. Het eindresultaat, het visioen zit in zijn hoofd. De profeten melden er soms iets van. Johannes beschrijft het aan het slot van zijn openbaringen. Maar voordat het zover is, dat visioen schitterend. En het vervult iedere keer ons met verlangen als we over dat visioen horen. Maar het is er nog steeds niet. Voordat het zover is. En dat hele proces. Dat doorbreken van het licht. Naar die tijd dat het alleen maar licht is. Dat hele proces heet geschiedenis. Dezelfde Hebreeuwse woorden als in Genesis 5 vers 1 staan ook al in het begin, in Genesis 2 vers 4. Dit is de geschiedenis. Dat komt door dat denkschema van ons. Dan is in Genesis 2 de schepping al voorbij en is de geschiedenis ook al gelijk voorbij. Nee, het begint daar. Dit is de geschiedenis van hemel en aarde. Die zich gaat ontplooien. En direct daarna gaat het over de vorming van de mens. Wij blijken als mensen met huid en haar betrokken bij die vorming van die nieuwe hemel, nieuwe aarde, visioen wat God voor ogen heeft. De mens krijgt een taak in de wereld. Met het oog op Gods visioen. De mens wordt geroepen om Gods scheppingslicht door te geven. Om bij die roep, bij dat woord van God te blijven. Om dat woord, dat licht, zichtbaar te maken. De mens, de daden van de mens, zijn van belang voor dat uiteindelijke visioen. En God kiest er ook speciaal mensen voor uit. Om in deze weg voor te gaan. Om andere mensen de weg van het licht te wijzen. Hij vormt daarvoor in de volkerenwereld één speciaal volk. Om, zoals Jesaja het noemt, een licht voor de volkeren te zijn. Om scheppingslicht van God te zijn. In de wereld, in een wereld die nog lang niet af is. waarin nog zoveel duister is. En in zijn woord in de Tora geeft hij Israël de lichtbron die alle mensen die in het duister tasten tot inzicht, tot werkelijk leven moet brengen. En zon en maan, en daarover gaat het ook pas op de vierde dag, die zijn metafoor. De Heere God die stelt alle mensen de Tora als metafoor voor ogen in zon en maan. De zon staat er voor het licht van de Tora, nacht staat voor de duisternis, maar de maan is als het ware de bemoediging dat ook dan in zo'n tijd van duisternis, in een donkere periode in het leven, Gods licht nooit helemaal afwezig is. En de wisseling tussen dag en nacht confronteert ons voortdurend met de schier eindeloze worsteling die er gaande is om het licht definitief te laten doorbreken. Eindelijk een wereld vol inzicht, eindelijk een wereld vol waarachtigheid, vol vrede, vol gerechtigheid, waarop geen nacht meer volgt. Dat het licht blijft. Hoe lang nog dat zo is. Eens, zeggen de profeten, dan zal het zover zijn. Dan zal, zegt Jesaja, dan zal de zon overdag en de maan in de nacht je niet meer verlichten. Want dan zal de eeuwige zelf voor jou een licht zijn voor altijd. Dat is weer het visioen van Johannes. Dat is het visioen van God zelf. Maar tot zo lang is er dus het proces. Tot zo lang is er dus geschiedenis. Het proces van het doorbreken van het ware scheppingslicht. Ja, en dan ben je gelijk ook bij de eindeloze frustraties waarmee de Heere God te kampen heeft in dit atelier, om zo te zeggen. Dat ook onder hen die hij uitgekozen heeft, er zovelen zijn die zich vastklampen aan het duister. De kunstenaar slaat bij wijze van spreken zijn hamer en zijn beitel op hen stuk, maar ze weigeren zich te laten vormen. Hoe komt hij hier ooit doorheen met zijn scheppingslicht? Als Jesaja dat ziet, dan zucht hij en dan roept hij en dan schreeuwt hij namens God om een bekering van al die verharde harten. Maar die bekering die komt maar niet. Hij ziet alleen maar falen. We wachten op licht, maar we zien alleen maar duisternis. We wachten op een grote glans, maar wij wandelen in duisternis. En als het zo al is onder de gekozenen, als het zo al is onder het volk van God, hoe moet ooit dan de wereld tot zijn bestemming komen? In deze, noem het radeloosheid van God, en in deze verstikkende duisternis, waarin mensen maar blijven rondlopen. Zoals het werd beschreven in Jesaja 8, maar het is ook gewoon onze wereld. Ik bedoel, doe je tv aan, zit even te zappen. En je ziet alleen maar hoe mensen zielig bezig zijn hun zinnen te bevredigen. Of hoe mensen proberen daar munt uit te slaan. Of hoe ontroerd mensen al zijn als ze een stem uit het dodenrijk horen om een weg te wijzen. Of in deze situatie bedenkt God een uiterste poging. Het volk dat ronddoolt in het duister ziet een schitterend licht. Ik weet niet wat voor hameren, wat voor beitel dat ineens was. Dat ik dacht van nou deze. Ongedeeld, werkelijk scheppingslicht. Woord van de beginnen. Leven voor mensen. alle waarachtigheid en redding en heerlijkheid van God is in hem een kind, een zoon, een held, een ongelofelijke knecht des Heren. Die wordt door God geroepen en gezonden. En wij zagen hem, zegt Matthäus. Wij hebben hem gezien, zegt Johannes, de evangelist van het licht. Vol van goedheid en waarheid. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Hij staat op onder de mensen. Zelf mens, deel van dit geheel. En zijn woorden tot ons, zo simpel, maar alles zeggen, alles zeggend, kom tot inkeer, bekeer je nou. En het koninkrijk der hemelen is nu nabij. Ja, in hem het scheppingslicht van God, onder ons. De zon van de gerechtigheid gaat over ons op, in hem. Deze knecht, Jesaja, woorden van God, vers 6. Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is me nog te gering. Dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht, scheppingslicht, voor alle volken. Opdat de redding die ik brengen zal, reikt tot aan de einden der aarde. Heel die aarde vol wordt van vrede en van gerechtigheid. Zo maakt hij geschiedenis. Zo maakt God geschiedenis in hem. En ook in het Nieuwe Testament is die geschiedenis niet politiek neutraal. Jezus heeft van alles gemerkt, van al die mannen, al die belangen om hem heen. Maar wat heeft zijn komst, wat heeft de komst van deze, een ontzaglijke invloed gehad op de geschiedenis van ons mensen. Op deze wereldgeschiedenis, tot op de dag van vandaag, straalt zijn licht. En tegelijk beseffen, hij is nog niet klaar. Nu, hè, zegt Lucas in Handelingen 1, ga ik je vertellen tegenover Lucas wat Jezus verder gaat doen. De geschiedenis gaat door, totdat hij die geschiedenis tot zijn bestemming heeft gebracht. Lieve mensen, zullen wij, die van dit licht weten, want daarover ging het aan onze drie formulieren van enigheid wel. Zullen wij, die van dit licht weten, nu eens met Jezus opstaan, om samen met hem ook werkelijk geschiedenis te maken. Niet door hem of door de Heere God voor te schrijven wat er nu moet gebeuren, daar hebben wij wel een handje van. Dat we er ook gelijk gaan invullen. Nee, maar alleen zo dat je jezelf transparant maakt. Dat je dit scheppingslicht waarin je zegt te geloven. Dit scheppingslicht dat je beleidt. Dat je dit scheppingslicht door jezelf heen laat stralen. En niet meer vasthouden aan van alles wat donker is. Ook al voelt dat veilig, dat snap ik wel. Het is helemaal niet fijn. Die hamer en die bijbel eraan komen. Maar hou je niet meer vast aan dat ongevormde, aan dat donker. Laat je vormen door het licht. Laat je gebruiken. Dat wij tot inzicht gekomen de Torah nu ook doen en daarnaar leven. En dat we ook in onze theologie en in ons geloof de geschiedenis een plek gaan geven. En Israël een plek gaan geven. Zal toch een keer moeten. De synode, november, grote verlegenheid met die IPA-nota, die nota over het Israëlisch-Palestijnse-Arabische conflict, zoals het nu heet. Ik weet een beetje wat er speelt in de wandelgangen, hoe dat van binnen zit, maar ze komen er niet uit. Hoe kun je over Israël spreken zonder tegelijk in al die politiek te veranderen? We moeten nog beginnen met erover te denken, hoe het eigenlijk zit. Het evangelie is niet politiek neutraal. Het is wel zaak dat wij niet zeggen van we gaan het zus of zo invullen. Maar dat je je door laat doen stralen door het licht en in dat licht gaat staan. En dat heeft impact. Dat heeft ook impact in je eigen leven. Het heeft impact op je naaste omgeving, op je familie, op je vrienden, op je collega's. Het heeft impact. Zullen wij God eens gaan helpen? Ja, dat klinkt een beetje vreemd voor christenen die Genesis 5 tot en met Malachi altijd hebben dichtgelaten. Maar zullen we God eens gaan helpen om dat scheppingswerk nu eindelijk te voltooien? Toen de ambtsdragers bevestigd werden, een paar weken geleden, stond daarbij dat dat mocht geschieden tot verhaasting van de heerschappij en van de komst van het rijk van de Messias. Tot verhaasting. We kunnen het remmen. We kunnen het verhaasten. Het is mooi dat je wacht. Wij verwachten het van hem en we wachten op hem. Het is belangrijker dat je meewerkt. Dat je in dat wachten je handen ook uitsteekt. Word een voorbeeld. Een voorganger in je omgeving. En laat dat scheppingslicht door jou heen stralen. Als we ons zo laten gebruiken. Het volk dat in duisternis wandelt. Of het nu Israël is. Want het wandelt soms in volstrekte duisternis. Of dat het de volkeren der aarde zijn. Wij. Nederlanders. Het volk dat in duisternis wandelt. Zal licht zien. Is wel belangrijk wat u doet. Amen.
In het ziekenhuis verblijven meneer Lok van de Winde en mevrouw Spijkerbroer van de Jacob Katsstraat. We denken aan hen. En ik heb hier een geboortekaartje voor mij liggen. Je hebt iets uit de hemel meegenomen. Je hebt iets van een engel meegebracht. Zo kondigen Herwin en Sylvia Hofman, Sint-Nicolaasdijk 51, de geboorte aan van hun dochter, Harianne. Op 14 januari, jongsleden, roepnaam Hanna. En we feliciteren hen van harte. Laten we samen danken en bidden. U komt toe, de lof, de eer en de dank en de aanbidding, Heer onze God, omdat u niet loslaat wat u bent begonnen. We beginnen elke dienst met die woorden van u, van uw trouw. Dat u doorgaat, dat u geschiedenis blijft maken. Maar we beseffen dat we vaak te veel bij u laten liggen. En dat u ons wel degelijk roept. Een vreemde roep die wij nog niet altijd goed hebben verstaan. Dat u ons roept om mee te werken in die komst van uw koninkrijk. En dat wij door ons vast te klemmen aan het donker ook het proces eindeloos kunnen vertragen. Dat wij die macht hebben. Heer God, daar schrikken we dan eigenlijk van. Vergeef onze zonden. Help ons hier en nu, heel concreet, uw scheppingslicht door te geven in de wereld. En dat om ons heen plekken ontstaan van licht, van vrede, van recht, van barmhartigheid, van liefde. Mogen we ieder voor zich voorgangers van u worden in zo'n leven. En die invloed hebben om ons heen. Zegen ons land, ons volk. Zoveel duister, ook hier. Soms denken we alleen maar meer duister en steeds meer mensen die niet meer weten van uw Torah. Toch, die Torah, daar moet het van komen. Zegen hen die leiding geven. Verlicht hun verstand, open hun harten. Zegen ons als volkeren onderweg door de geschiedenis, samen met uw eerstgeborene Israël. Van alles is er misgegaan in de loop van 2000 jaar en langer. En hoe komt het ooit weer goed? Onze verwachting is op u. Geef dat wij ons niet laten verlammen, nooit wanhopen, maar iedere keer weer gewoon doen wat u tegen ons zegt. Laat mijn licht nu gewoon stralen. Mogen we zo opnieuw in uw woord zijn en blijven. In voor- en tegenspoed, in dagen van licht en in nachten. Maar de maan is er altijd, soms nauwelijks zichtbaar, maar uw licht is altijd aanwezig. Open onze ogen ervoor, zeker in die dagen van donker, en zegen allen die zulke dagen doormaken. Zo danken en zo bidden wij u, in Jezus' naam. Hij die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid. Tot in de eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven, zoals is afgekondigd. We zingen straks tot slot het lied van het licht door het donker, 459 vers 1 tot en met 5. Lied 459, de eerste 5 versen.
Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.